In het hartje van Deventer heb ik met Eus een heel interessant gesprek over... ja, over wat niet eigenlijk. Hij heeft zoveel levenskennis. Van qua jongen uit de arbeidersklasse in Deventer tot veroordeelde in de bak naar groot televisieman en schrijver. Daar kan niks anders uitkomen dan een ontzettend boeiend gesprek. Ook staat hij bekend om zijn kritische houding tegen zijn omgeving. Wat zit hier dan toch achter? En waar komt die ontzettend grote drive vandaan? Hier meer over in de podcast. Heel veel luisterplezier. Hallo Eus.
Hoi.
Hoi. We zijn nu in Deventer. We zijn hier allebei geboren en opgegroeid. We hebben ook allebei Turkse roots. Dus wat dat betreft lopen onze identiteiten binnen die component wel overeen. Mm-hmm. Vind ik wel leuk. We hebben ook een bijzondere geschiedenis. Ik heb van jouw moeder gehoord dat toen jij net geboren was, mijn opa jullie had opgehaald. Weet jij dat nog?
Ja, ik hoor steeds twee verhalen. Oh. Of dat mijn broer was of dat ik het was. Maar ik weet niet precies om welke kind gaat.
Oh, interessant, want mijn moeder zei precies hetzelfde. Ik weet nou niet of het om Özcan ging of over zijn broer.
Ja, nee, ik heb dat verhaal ken ik wel. Maar ik weet dus niet of het nou om mijn oudste broer Özender gaat of op dat ik het was. Maar ja, ik was natuurlijk ook te klein. Ja. Bij Özender was ik er helemaal niet en anders was ik te klein. Dus
dat kan je niet meer herinneren.
Nee, maar het is wel tekenend in die tijd... Hadden heel veel mensen hadden niks en toen hielpen ze elkaar nog heel erg. Het was een heel kleine gemeenschap.
Ja.
Dat is nu wel iets minder.
We komen allebei uit best wel een gemeenschap waarbij wel veel sociale controle ook was vroeger. Kan je dat zo zien? Of?
Ja, sociale controle, ook heel veel sociale druk, veel verwachtingen, veel tradities. Heel erg je identiteit ontleden aan... Ja, ook wel je sociale status, denk ik. Mm-hmm. Er waren allemaal gastarbeiders en hun kinderen. En later weer hun kleinkinderen. Dus dat is wel iets wat die mensen altijd bindt, denk ik. Ook het feit dat jij nu nog steeds over... Nou goed, dit was heel specifiek natuurlijk je opa. Maar ik denk dat die families elkaar nog steeds wel allemaal kennen... en er wel een beetje volgen op afstand.
Want heb jij nog contact met die kringen?
Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, ik kan wel zeggen dat ik... dat ik sowieso niet echt connected was. Ik hield nooit van als er visite langskwam. Ik was al nooit echt een gezelschapsdier. En later heb ik ook nooit contact gezocht met die groep... omdat ik me altijd wel ontheemd heb gevoeld daar in die groep. Dus een beetje van, wat doe ik hier?
Ja, waarom?
Ja, ik denk juist om wat je net zei. Dat er heel veel verwachtingen waren. Heel veel sociale druk. Het was heel veel façade. Dus hoe mensen naar de buitenwereld zich gedroegen... klopte niet helemaal met mijn observaties. Dus
want in welke vorm, wat voor verwachtingen waren dan?
Nou ja, zeg maar... op het moment dat ik ging tieneren bijvoorbeeld... en jij als meisje toen, als meisje zal het wel herkennen van... we mochten gewoon heel veel niet. We mochten niet met een ander Turks meisje verkering hebben. We mochten niet drinken, we mochten niet roken. Terwijl... onze ouders dat allemaal wel deden. Mm. Ook stiekem. Dus dat ze allemaal een beetje naar elkaar toe heel erg heilig willen overkomen. En zoals ze het misschien hadden bedacht toen ze ooit een keer naar Nederland waren afgereisd. Maar uiteindelijk zag je wel dat er een soort gespleten identiteit ontstond. Tussen wat je naar buiten toe wilde uiten en hoe je werkelijk was.
En jij zei zelf dat je ontheemd voelde, dat je daar niet tegen kan. Ik zie ook heel veel mensen die ook wel fijn vinden om die identiteit, die gespleten identiteit ook wel op zich te nemen, die wel meegaan in die façade.
Ja.
Wat was precies jouw gedachte waardoor jij dacht van, nee, ik heb andere verwachtingen voor mijzelf?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk puur persoonlijkheid. Hè? Ik bedoel, ik zou soms wel eens willen dat ik iemand was die mee kon gaan in de tradities en de culturele conventies, bepalingen die er waren. Bij mij was het vooral het idee dat heb ik al van jongs af aan, dat ik het gevoel had van ja, weet je, dit klopt gewoon allemaal niet. Ik was wel heel erg van de zuiverheid, wat natuurlijk nergens op staat, want niemand is 100% zuiver of integer. Maar ik had wel heel veel moeite met mensen die zich onecht gedroegen. En dacht van ja, maar Ja, dat strookt niet helemaal met wie je bent.
Ik vraag me af, hoe zie jij dat dan? Dat iemand zich onecht gedraagt? Heb je een concreet voorbeeld?
Ja, maar dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. Ja, ik zie dat nog steeds. We hebben onlangs... met de vaste maand bijvoorbeeld. Dan bijvoorbeeld nog een hele goede vriend hier in Deventer. Die is van mijn leeftijd. En die maakt nog steeds zijn ouders thuis wijs dat hij aan het vasten is. Mm. Maar die komt dan hier naar de binnenstad waar wij wonen. In Deventer. En die gaat dan met mij hier op het terras zitten, drinken en weet ik veel wat. En dan gaat hij thuis meedoen met de iftar als het zo laat is.
Ja.
Ja, kijk, ik snap dan niet. Kijk, maar dat is persoonlijk, hè. Als hij daar gewoon vrede mee heeft, dan kan dat. Maar ik zou dat
pragmatischer
heel...
of zo. Want hij heeft please zijn familie, soort van. Maar hij kan nog wel zijn eigen ding doen.
Ja, maar ook wel een beetje schizofreen natuurlijk. Ja. Toch?
Dat is de uitkomst, ja.
Ja, en ook... Kijk, en dit is natuurlijk misschien een banaal voorbeeld, maar stel je voor, je wordt in die kringen... dat geldt niet voor iedereen. Het zijn allemaal... Ik ga niet generaliseren in dit geval, maar stel je voor, je wordt verliefd op een Nederlands meisje. Als conservatieve Turks of Marokkaanse jongen. En je weet, dat houdt geen stand. Want je moeder gaat er niet goedkeuren. Je hele familie heeft er een mening over. Dus het gaat niet werken. En dan ga je toch een soort van verstandshuwelijk aan. Of je gaat toch een huwelijk aan met iemand die ook jouw identiteit... Ja, dan dat snap ik allemaal niet. Dat is dus wel heel erg buigen, echt een knieval... als het gaat om verwachtingen van je omgeving. Ja, daar heb ik wel moeite mee. Iedereen moet nogmaals weten wat hij zelf doet. Maar dat is dan wat ik observeer en denk van... ja, dit, maar dan ben je zelf aan het verloochenen.
Ja, want ik kan me ook wel voorstellen... dat sommige mensen wel die tradities fijn vinden.
Ja, nee, maar dat nou...
Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, nee, maar de mens is een kuddedier, dus ik snap het wel.
Ja.
Nee, ik snap het wel. Alleen ik, met mijn persoonlijkheid, ik kan dat niet. Maar ik snap het wel waar het vandaan komt.
Ja.
Dat geldt even goed voor andere culturen... waar ze nog steeds naar een kerk gaan bijvoorbeeld.
Ja.
Zal ze niet meer zoveel gebeuren, maar eerder wel naar een kerk gaan... terwijl ze denken, wat doe ik hier in dit gebouw? Ik wil iets anders doen. Dat die druk er nog steeds was. Dat is toch...
Maar zijn ook mensen die intrinsiek naar de kerk willen gaan... en dan aan die tradities vasthouden?
Tuurlijk.
En daar heb je dan minder moeite mee. Als je het maar vanuit jezelf wilt, zeg maar.
Ja. Ik moet wel zeggen, wie ben ik om moeite met anderen te hebben, maar het is ook heel vaak van je eigen identiteit of je eigen wie je bent, bekijk je toch ook vanuit de ogen van een ander, vanuit het perspectief van een ander. Als je dat dan ziet, dan ga ik daar wel over nadenken. Ja.
Ik wil ook wel door over die verwachtingen, want ik kan me herinneren dat jij hebt gezegd dat er niet veel van jou verwacht werd in groep 8 naar je CITO-score. Je had een ateneumscore.
Ja, klopt.
En je docenten verwezen jou door naar de MAVO of naar VMBO van destijds.
Ja, VBO heet dat.
Ja, geen idee. Toch wel een generatieverschil tussen ons.
Ja.
En van je familie werd er ook niet veel verwacht. Betreft educatie of heb ik dat mis?
Nee, dat klopt. Maar dat te maken... werd er niet verwacht. Er was wel een soort vrijblijvende aanmoediging om iets te gaan doen. Maar mijn ouders hebben nooit op school gezeten.
Ja.
En er werden wel taalkursussen en zo aangeboden. Maar dat gaat natuurlijk niet als je al analfabeet bent. Kijk, mijn vader heeft een beetje in het leger geleerd hoe hij letters moet schrijven en zo. Zonder echt te weten hoe hij ze in de juiste volgorde moest zetten. Dus dat werd steeds minder. Hij is ook al echt van... Hij wordt al ook 80 of zo volgend jaar. En mijn moeder, die is 14 jaar jonger. Maar ja, dat was echt een beetje een volgzame vrouw. En zo, maar die echt volgens die klassieke rolverdeling tussen man en vrouw.
Ja.
En dus ja, nee, dat werd niet echt aangemoedigd.
Om naar de universiteit te gaan.
Nou, laat staan de basisschool.
Ja, precies. Ja. Dus, ja. Maar ik ben dus benieuwd, wat verwachtte jij van jezelf? Als er zulke lage verwachtingen waren van jouw omgeving... Wat verwachtte je van jezelf? Wat voor zelfbeeld had je toen?
Nou, ik denk niet dat ik als 11, 12-jarige een zelfbeeld had. Ik denk dat ik het allemaal accepteerde zoals het was. Ik ben wel erg van observeren geweest. Dus ik begreep wel dat er rangen en standen waren. Althans, niet zichtbaar, maar wel... als je het ging bekijken langs de lat van sociale status, inkomen, ouders, mooie kleding, die omgeving waarin ik opgroeide. En denk jij ook, was wel heel erg materialistisch. Voor dat soort dingen waren wel gevoelig. Niet per se gevoelig voor het intellectuele. Mm-hmm. Dus, maar vaak was dat wel verbonden met elkaar. Dus als ik iemand zag die het goed voor elkaar had, dacht ik wel van, ja, dat zou ik wel heel graag willen.
De buitenkant,
maar,
ja.
Ja, maar ik dacht nooit van, dat zou ik wel kunnen. Ik dacht wel, dat is wel...
Buiten jouw reach, zeg maar.
Ja, dat heb ik heel lang gedacht. Ik denk ook wel omdat dat ons is wijsgemaakt.
Ja? Yeah?
Tuurlijk, ja. We hadden het net over die juf die dan zegt... Ja, als een juf zegt tegen jou, ga jij maar niet naar een ateneum, ga maar gewoon naar een VBO zoals alle andere kinderen in de buurt, dan ga je daar op een gegeven moment ook in geloven.
Ja, want op een gegeven moment, nou, nu maak ik een hele grote sprong hoor, ja. Maar je raakt het slechte pad op. We hoeven daar niet heel diep op in te gaan hoe dat allemaal is gebeurd. Maar in ieder geval, je hebt foute vrienden, weinig geloof vanuit je ouders, of meer weinig moraal vanuit je vader meegekregen. Waardoor jij makkelijker het slechte pad in bent getrokken. En op een gegeven moment in de politiecel is jou een boek toegereikt. En dat heeft jou getriggerd om te lezen en verder te leren uiteindelijk. Hoe kreeg jij in godsnaam het zelfvertrouwen om uiteindelijk een boek te publiceren? Want geïnspireerd raken is één ding.
Ja.
En lezen leuk vinden is nog iets anders. Maar
ja. Je zei net al van we maken een enorme sprong in de tijd. Ja. En er is wel één ding veranderd in die tijd. Namelijk dat de ambities die ik had toch wel toenamen. En die ambities bestonden vooral uit gezien willen worden.
Ja.
En toen ging ik nadenken over welke manier ik dan gezien zou kunnen worden.
Waarom wilde je gezien worden? Dat is je echt voluit gelukt trouwens.
Ja, nou dat kan ik wel heel goed uitleggen. Ja. Ik denk juist dat je net een hele mooie aanzet hebt gegeven. Waarom wilde ik gezien worden? Omdat ik achteraf bezien toch wel het idee had dat ik stelselmatig bewust over het hoofd werd gezien.
Ja.
Dat ik uit een soort rechtvaardigheidsgevoel dacht, maar ja, wacht eens even. Wij zijn zo behandeld. Wij hebben bepaalde ideeën gekregen over onze eigen... dat functioneerde eigenlijk in deze samenleving... Maar die gedachten stroken niet helemaal met de realiteit. Dus ik had een soort geldingsdrang voortkomend uit rechtvaardigheidsgevoel. En ik denk ook wel los en vast dat een uitvloeisel is van alle vernederingen die we hebben meegemaakt. En ik ben wel redelijk sensitief daarin. Het gaat de afgelopen week natuurlijk heel erg over
racisme,
ja. Et cetera. Achterstelling. Ja. Dus het hoeft niet eens per se discriminatie op basis van achtergrond te zijn. Maar achterstelling, dat kan wederom zijn omdat je vader fabrieksarbeider is en je moeder schoonmaakster, zoals bij mij. Mm-hmm. Dus vanuit een soort, het is niet de beste emotie die je kan hebben, maar vanuit een soort rancune ook wel. Van wacht maar, ik laat jullie wel zien. En toen ik die boeken ontdekte en het lezen van boeken ontdekte, was ik me wel snel bewust van, ja, maar ik heb eigenlijk goud in mijn handen, want ik heb een hele ellendige jeugd gehad.
En oh, ja.
Dat is wel een verhaal dat ik moet delen met anderen, omdat ik weet dat jongens en meisjes met mijn achtergrond en ook jouw achtergrond, ja, zich wellicht enigszins zullen herkennen in dit verhaal.
Ja.
En dat het wellicht ook een ander licht werpt op de hele situatie van mensen met een migratieachtergrond. Dus ik had wel vrij snel door, ik heb wel munitie.
Ja, en die munitie heb je ook heel goed weten inzetten op televisie inderdaad. Mm. Wist jij al, toen je voor het eerst bij De Wereld Draait Door kwam, kwam je echt met een dikke knaller. Heel kritisch, heel erg uitgesproken. Mm. Wist je waar je mee bezig was? Dat je op die manier ook aandacht kon trekken? Mm. Of dacht je van, ja, dit is gewoon wat ik vind. Mm-hmm. En ik maak paar schrijvers belachelijk. Ja. En dat vind ik gewoon zonder na te denken over de consequenties.
Dat destructieve zat er altijd al in bij mij. Dus op het moment dat ik mijn eerste televisieoptreden meteen al kritiek ging hebben op schrijvers, wist ik niet of het muntje zeg maar de juiste kant op zou vallen, of misschien wel helemaal de verkeerde kant, dat mensen mij zouden uitkotsen. Dat wist ik niet. Dus dat hele onbevangen zijn en dat vrij directe, dat zit er altijd wel in. Wat veel mensen niet weten is dat ik naast mijn studies, ik heb journalistiek en Nederlands gedaan, laatste niet afgemaakt, had ik ook een bijbaan als vertegenwoordiger bij een elektronica bedrijf. En dan moest ik echt gewoon 10 winkels op een dag bezoeken of zo. En dan moest ik altijd praten. Niet per se om ze iets te verkopen, hoor. Mm-hmm. Maar wel om ze uit te leggen waarom het belangrijk was dat de producten die ze al in hun assortiment hadden...
Dus moet verbaal, moet je sterk zijn.
Ja. Ja, en ik kwam daar best wel als een verlegen jongetje binnen dat niet zo lekker uit zijn woorden kwam. Maar in die 5 jaar ben ik wel echt enorm gegroeid... verbaal dus, waardoor ik veel makkelijker ook met mensen kon omgaan. En ook wel iets wat ik altijd had opgebouwd, namelijk contact leggen met mensen, de angst daarvoor. Die was ook wel erg verdwenen. Sterker nog, als je zo lang vertegenwoordiger bent en zo lang onder mensen bent, dan word je ook al vrij snel misantroop. Zeker als je er aanleg voor hebt en dus niet zo'n hele fijne jeugd hebt gehad. Dus zeg maar, de manier van presenteren, want dat was je vraag, heb ik denk ik wel in die periode geleerd. Maar nogmaals, ik wist niet op dat moment wat voor effect het zou hebben. Dat,
ja, want ik neem aan dat je tijdens die werkzaamheden daar geen mensen beledigde om dingen voor elkaar te krijgen.
Soms wel, jawel, ja. Ja. Dat ging hard en toe. Ja, tuurlijk, dat gaat er nog. Dat is een commerciële wereld.
Ja, dus, oké. Okay. Maar ja, televisie is dan ook weer een andere tak. Ik bedoel, dan weet je dat als je bepaalde grove uitspraken maakt, dat je aandacht zou wekken.
Ja, maar nogmaals, je weet nooit hoe het uit gaat pakken.
Ja.
Nee, ik was een beetje, er zijn heel veel mensen geweest die dachten dat er een soort masterplan was of zo met hoe ik mezelf heb gelanceerd. Dat is niet waar.
Ja.
Al is het maar omdat wij net hadden over echt zijn en trouw aan jezelf blijven. Ik zou het niet eens aan mezelf kunnen verkopen om een rol te spelen. Heel soms doe ik wel eens iets, een commerciële klus, dat ik denk van, waar gaat het over, weet je wel? Daar gaat het gewoon over geld, daar ben ik eerlijk.
Welke dan?
Ja, dat maakt niet uit. Dat is soms op podia, zoals je dagvoorzitter bent. Dan denk ik wel, wow, ik haat mezelf. Maar dan is het gewoon heel banaal.
Lekker gaat
het
gewoon geld verdienen.
Ja, eigenlijk wel. Maar dat kan ik niet lang. Dat zou ik niet elke dag moeten doen. Want dan ga ik mezelf echt intens haten.
Ja. Over jouw succes inderdaad. Nou, door televisiewerk en die goede boeken die je schreef, is dat een soort van zichzelf gaan versterken.
Ja.
Je doet echt heel veel verschillende dingen. Maar ik kan me voorstellen dat je nog steeds obstakels ervaart. Ga je hier nu anders mee om dan vroeger, toen je wel het verkeerde pad opging? Heb jij wat is jouw manier om nu met obstakels om te gaan anders dan vroeger?
Ja, het is wel zo, naarmate je zeg maar meer voor elkaar krijgt, zijn er ook minder obstakels.
Oh.
Omdat je, nee, maar dat kan ik je uitleggen. Er zijn zeg maar van buitenaf minder obstakels, omdat je de luxe hebt om te gaan kiezen.
Kijk, ja.
Obstakels zijn er voor altijd, voor iedereen zijn die er altijd iedereen. Kijk, als je niet de luxe hebt, als je maar één ding doet, boeken schrijven bijvoorbeeld, dan ben je wel heel erg afhankelijk van recensenten, van boekhandelaren, van bibliotheken. Dus dan zijn er inderdaad, weet je, hoe minder obstakels eigenlijk, hoe hoger ze zijn. Maar als je dan ook televisiewerk doet, radiowerk doet, die commerciële klussen waar we net over hadden, columns, dan kan je wel eens wat sneller nee zeggen tegen iets, als je gedwongen wordt om iets te doen.
Mm-hmm.
Ik heb in het begin, denk ik, veel dingen gedaan die ik eigenlijk niet had moeten doen. En nu,
zoals?
Bijvoorbeeld spelletjesprogramma's of zo.
Oh ja.
Zo, ik zeg maar, nationale IQ-test of zo. Ja, daar heb ik echt aan meegedaan op televisie. Zou ik nu
ben je er onderuit gegaan of zo?
Nee, ik scoorde heel goed. Ik was zelfs tweede. Ja. En dat was met de leeftijdscorrectie. Anders was ik eerste, omdat die eerste was ouder.
Just so you know.
Ja, nee, dat gaat niet. Maar het staat allemaal nergens op. En dat als je het hebt over trouw aan jezelf blijven. Ja. Maar die obstakels, tuurlijk zijn die er nog steeds. Maar kijk, wat vroeger altijd tegen me heeft gewerkt en ook altijd tegen jou heeft gewerkt, denk ik, is nu door alle ontwikkelingen een enorm voordeel geworden.
Ja.
En dat is de achtergrond.
Ja, ik weet meteen wat je bedoelt inderdaad.
Ja. Nee, dat is zeg maar alles waar we net over hebben gehad, wat gewoon negatief in mijn geval aanwezig was in mijn leven. En ook dus als het gaat om docenten, als het gaat om verwachtingen, et cetera. Door een soort nieuw bewustzijn zie je dat het heel erg positief uitpakt. Aan de andere kant moet je daar wel beducht op zijn.
Ja, het is dubbel, hè?
Ja, tuurlijk is het dubbel. Want je moet niet iemand op de NOS-redactie een divi-bokaal willen bezorgen.
Ja, precies. Dat is het ultieme symbool van hoe dubbel het soms kan zijn nu. Ja.
Dus daar moet je wel beducht op zijn. En ook daar geldt weer van, ja, als je niet trouw aan jezelf bent, dan zien mensen dat ook wel. Kijk, als jij gewoon iemand bent die een quotum uiteindelijk helemaal dicht timmert en zo, en ervoor zorgt dat de jaarcijfers weer kloppen, dat is niet fijn. Dus, maar ook dat is weer een kwestie van hoe meer dingen je kan kiezen, hoe scherper je daarop kan zijn.
Ja. Want je hebt het telkens over dicht bij jezelf blijven en authentiek zijn en zuiver zijn.
Ja.
Ik vraag me af of er een bruggetje is daarmee met je ontwricht. Kan ik het een ontwrichtende jeugd noemen? Of een moeilijke jeugd heb je gehad met een alcoholistische vader. Is dat nodig, denk je, om iemand te worden die bij zichzelf blijft?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, het is allemaal, weet je, iedereen is een soort, iedereen is gewoon een genemix van zijn ouders en mensen die heel goede jeugd hebben gehad, die kunnen ook heel authentiek zijn. Dus nee, daar is geen blauwdruk voor. Maar ik geloof wel dat op het moment dat je met meer dingen in aanraking komt en met meer mensen in aanraking komt, dat je, en je let goed op. Kijk, dat is ook natuurlijk een voorwaarde, dat je wel goed oplet en goed om je heen kijkt en goed
bewust bent, zeg maar.
Bewust bent. Ja. We gebruikten net het woord moraliteit. Nou, je moreel kompas moet wel helemaal geëikt zijn in elk geval. Dus hoe meer prikkels, ik geloof wel dat mensen die meer meemaken, meer zien, meer mensen spreken, meer in contact zijn met anderen, dat die uiteindelijk ook wel de wereld beter gaan begrijpen en misschien zichzelf daarom ook wel.
Ja.
Ik had een ex-vriendin, het meisje hiervoor, voordat ik met Anna verkeering had, mijn huidige vriendin.
Was ook Nederlands? Of?
Ook een Nederlands meisje uit het Gooi. En zij dacht oprecht op 23-jarige leeftijd dat je cocaïne kan kopen in een coffeeshop.
Niet? Nee, grapje. Geen idee, nee. Oké.
Je hebt geen idee?
Nee, ik heb oprecht, ik heb niet zoveel verstand van
van drugs. Nee, nou goed, maar dat is eigenlijk ook wel heel
heel onschuldig
mooi,
eigenlijk.
Heel onschuldig. Nou, maar dat is wel een juist woord. Kijk, ik bedoel het helemaal niet laatdunkend. Nee, maar als je op je 23, 24 niet weet of je cocaïne, dat het gewoon illegaal is en dat je in een coffeeshop dat niet kan kopen, dan moet ik daar wel om lachen. En, het is maar een heel klein voorbeeld, maar het staat wel voor iets groters.
Nee, ik wist dat gewoon zo, hoor, want er zijn allemaal dealers altijd daarvoor. Dat weet
je zit jezelf nu in te graven. Nee.
Oké, ik ga verder, vertel.
Nee, maar dan wat mij dan zo fascineert, en nogmaals, ieder voorbeeld is anders en ieder mens is anders, maar ik weet wel dat ik wist wel dat er bij haar thuis allemaal meningen waren over coffeeshops. Er waren de rechtse mensen, zero tolerance beleid, gewoon helemaal geen drugs.
Ja.
Ik dacht van ja, maar wat wordt jou thuis allemaal wijsgemaakt? Dacht ik, die mensen hebben nog steeds geen idee hoe de wereld
beetje
in elkaar
zit.
Heel erg Disney, heel erg beschermend. En jij vroeg van, heb je dat nodig? Nou, je hebt niet per se een hele slechte jeugd nodig of zo, maar kennis is heel belangrijk.
Wat diepere lagen.
Ja, en maar mensen met de grootste kennis kunnen ook heel erg onzuiver en heel slecht zijn. Dus het is geen voorwaarde.
Ja, het is niet of. Het een sluit ander niet uit.
Dus er is geen gouden magische formule of zo.
Ja. Met jouw authenticiteit maak je soms niet echt vrienden. In de zin van, je kan flink kritiek uiten. Jij hebt zelf gezegd, je hebt ook je hebt een boekenweek essay geschreven waarbij je best wel kritisch was, ook op de literaire wereld. Daarom ben je ook een geknipte gast voor de podcast, omdat jij ook voor deze boekenweek rebellen en dwarsdenkers bent gekozen. Mm-hmm. En daarbij heb je de boekenwereld niet gespaard in ieder geval. Mensen moeten zich minder conformeren volgens jou, minder handelen vanuit de goede vrede en meer innoveren daardoor.
Mm-hmm.
Denk je eigenlijk dat andere mensen zich gekwetst hebben gevoeld? En waar ligt de grens voor jou? Bij jezelf zijn en de goede vrede behouden.
Ja, dat zijn heel veel vragen. Ja. Even nadenken. Of ik mensen heb gekwetst? Ik denk wel dat ik mensen heb gekwetst. Ja. Ik denk wel dat mensen echt in de put waren. Ze hebben ze ook uitgesproken of geschreven op papier of aan anderen laten merken. Waar ligt de grens bij mij? Wat mij betreft is er geen grens. Dus grenzen zijn duidelijk. Die staan in de wetboeken. Ik mag niet oproepen tot geweld, discrimineren, et cetera. Dus er is geen grens. Het moet alleen wel functioneel zijn. Dus niet beledigen om beledigen. Er moet wel een gedachte achter zitten. Dus niet per se constructief. Want sommige mensen die zijn het stadium voorbij dat je ze constructief moet benaderen. Die zijn gewoon door en door vals. Dus dan is het meer signalerend. Als ik dat opschrijf, dan dan die woede of die verongelijkheid of hoe je het wil noemen, dat is iets wat al jaren zich heeft opgestapeld.
Dat
is
ja, echt, dat kwam er echt zo uit inderdaad.
Ja, dan. Dus ik hoefde ook niet heel veel research te doen, omdat ik altijd dingen zat te noteren en soms vergeet je gewoon, je vergeet niet. Als je iets heel raars ziet, dat vergeet je
zoals
gewoon.
Zoals in Veenendaal.
Ja, een boekhandel in Veenendaal, dat een meneer heel raar tegen me praat en zo. Of gewoon dingen die verkeerd gaan in juries, literaire juries, et cetera. Ik zal niet te veel in detail treden, want misschien dat niet al je luisteraars weten waar het over gaat.
Ja.
Maar ik heb wel één ding ook wel heel erg geleerd. En dat had ik vroeger ook niet. Want dat vind ik wel echt heel belangrijk om altijd te zeggen, ook tegen jonge mensen, van timing is heel erg belangrijk.
Ja, ja, ja.
Dus waar ik vroeger iemand was die heel moeilijk zijn emoties kon opkroppen en zijn irritaties kon verbergen, daar had ik echt moeite mee. Heb ik de laatste paar jaar echt geleerd dat van, als ik iets zie of bij een instelling of bij een persoon, dan denk ik van, ja, maar wacht maar, weet je, jullie moment kopt nog wel. Dan is zeg maar het moment. Op dat moment dat je iets ziet of meemaakt, is niet per se het beste moment om iemand van repliek te dienen of iemand op zijn plek te zetten. Ik ben wel heel erg van het vasthouden van wat ik heb. Maar ik kan niet loslaten. Dat is ook echt wel een kwaal. Dat is bijna psychopathisch eigenlijk. En waar we het ook wel over hadden van mijn drive, gewoon in grote lijnen van die dat willen afrekenen met al die vooroordelen van vroeger, die lage verwachtingen.
Je hebt een dikke comeback gemaakt, inderdaad.
Ja, een comeback gemaakt, maar ook.
En ook met je boekenweek-essen, ja.
Ook, maar ook inderdaad, ook daarmee. Maar ook tegelijkertijd ook wel niet bewust, maar ook wel de rol op me genomen om het altijd op te nemen voor de underdog. Dus de mensen die niet per se een stem hebben in de krant of een stem hebben in een talkshow of een eigen programma. Dus ik ben wel altijd voor de underdog. En dat heeft te maken met dat ik zelf altijd een underdog was. Dus, ja. dus geen Robin Hood-achtige taferelen, maar wel dat ik me vaak meer verwant voel met mensen die niet een hoofdrol vertolken op een bepaalde plek. Maar als ik bijvoorbeeld ergens draaidagen heb, dan heb ik met een enorme crew komen daar binnen met 18 man, 20 man of zo. En dan ga ik de helft van de tijd vooral spendeer ik bij de visagie. Niet omdat ik nou heel veel nodig heb, maar dat vind ik dan nog wel normaal iemand. Mm-hmm. Met de geluidsmensen. En dan ga ik met de receptionisten praten of zo. Of met een decor opbouwer. Ik vind dat soort gesprekken toch leuker dan mensen die steeds hoger in de pickorder komen. Mm-hmm. Omdat ik me ook nog steeds meer verwant voel met hen.
Dus jij voelt je eigenlijk nooit echt thuis in die top?
Nee, en dat kan een beetje koket zijn, hoe ik het nu vertel. Ja, top is niet het juiste woord, maar in elk geval
de
mensen...
De top van de culturele elite, zoals Sander Schimmelpennink dat zou noemen.
Mensen met meer verantwoordelijkheid, zo wil ik het liever noemen.
Okay.
Nee, omdat ik denk dat die mensen die meer verantwoordelijkheid krijgen of nemen, die verantwoordelijkheid helemaal niet kunnen dragen zonder die andere mensen. En kijk, mijn moeder is bijna 30 jaar schoonmaakster geweest. En daar keek je een hond naar om.
Mm.
En,
ik ben ook schoonmaakster geweest.
Ja, maar ik ben niet 30 jaar.
Nee.
Jij bent nog niet eens 30. Nee.
Nee. En dan één zomer. Maar inderdaad, het is wel een baan waar niet echt tegen opgekeken wordt, maar waar je wel trots op mag zijn.
Kijk, ik ben best wel wat dat betreft een haatdragend iemand. En mijn moeder die heeft vroeger met allemaal mensen schoongemaakt en die keken niet naar haar om.
Ja.
En ik heb het over haar opdrachtgevers, haar baas, zoals zij het zelf noemde. En die mensen, omdat ik nu zeg maar, ja, dat beetje, ik kan wel heel nep gaan doen, maar ik behoor zeker tot een culturele elite.
Ja.
En die mensen die haar vroeger niet zagen staan, die zijn nu best wel aan het, heel vlijend richting mij.
Oh ja, ja.
Bijna slijmen eigenlijk. Mm-hmm. En
heel opportunistisch.
En ik kijk ze helemaal niet aan. En dan noemen ze mij arrogant en weet ik veel wat.
Maar je weet precies waar je mee bezig bent. Ja.
Ik weet precies waar het vandaan komt. Ja. Jullie hebben jarenlang mijn moeder als een schof behandeld, omdat zij in jullie pickorde helemaal onderaan stond. Dan ga ik nu niet met jullie heulen, want dat voelt een beetje als je aan het heulen bent met de vijand.
Dus je comeback wat dat betreft inderdaad, ook met de underdog. Zeg maar.
Nou, niet per se mijn comeback. Dat is misschien het is logisch dat je dat ook denkt.
Maar wel veel wrok, zeg maar.
Ja, maar niet per se richting individuen, maar wel richting bewegingen. Richting, richting hoe een samenleving in elkaar zit.
Wil je dan niet iets veranderen meer, iets concreets binnen politiek of zo?
Nee, de enige politieke ambitie die ik heb is burgemeester van Deventer worden.
Oh.
Maar wel de eerste gekozen burgemeester. En dat is pas als ik 60 plus ben.
Oké.
Dus als bestuurder hier door de binnenstad fietsen. Maar ik zou nooit in een kamer willen of een partij willen beginnen of weet ik wat.
Want je wil wel zeg maar een soort van iets laten zien of zo. Meer van een comeback maken, een geldingsdrang. Op een gegeven moment mensen op hun plek zetten. Dus je vindt het wel belangrijk om niet alleen te beschouwen, maar ook om te doen, zeg maar, om mensen in beweging te zetten.
Ja, maar dat doe ik nu ook wel, hoor.
Ja.
Ik bedoel, ja, weet je, kijk, ja, ik weet niet of dat interessant is voor je luisteraars, maar op een gegeven moment, omdat ik zeg maar zoveel producties doe, tv-producties,
ja,
en ook reclames, dacht ik wel op een gegeven moment, ja, waarom zou ik het zelf niet produceren?
Ja,
want er wordt alles geproduceerd door een ander. Dus ja, dit kan ik ook. Ik kan ook een cameraman en een geluidsman inhuren. Regisseren kan ik zelf, et cetera.
Ja.
Dus het is wel dat je steeds meer denkt over je eigen positie.
Ja.
Om niet afhankelijk te zijn van anderen.
Ja, het wordt steeds meer je eigen baas. Maar ik vraag me af, als ik jou zie praten over literatuur, dan is wel veel passie altijd. Waarom schrijf je niet meer boeken? In plaats van dat je meer gaat produceren.
Omdat de grootste fout die mensen van mijn generatie maken is dat ze te veel boeken schrijven.
Oh.
En nee, maar dat kan ik uitleggen.
Hebben wij zo'n slechte beeld?
Nou ja, ik vind dat je als mens bepaalde ontwikkelingen door hebt moeten gemaakt voordat je gaat beginnen aan een nieuwe roman, waarin je gaat reflecteren op andermans levens.
Mm-hmm.
Dat zijn vaak fictieve personages of niet. Maar ik denk, als ik na Eus bijvoorbeeld meteen een soort sequel of een ander boek had geschreven, dan waren dat identieke boeken geweest. Ik heb toen, 3 jaar daarna, heb ik dus een andere roman afgemaakt. En tweede roman, nou, tussendoor over tv-werk gedaan. Ik ben nu bezig weer met mijn derde roman. En ik hoop dat die begin volgend jaar komt. Dan heb ik in 9 jaar 3 boeken geschreven. En ik denk ook wel dat ik heel veel ontwikkelingen heb doorgemaakt als mens. Dus dan geloof ik ook oprecht, ik hoop ook oprecht dat lezers dan zullen zien dat de auteur ook anders is en andere achtergrond.
Dat het innoveert inderdaad.
Tuurlijk, als ik nu mijn eerste boek teruglees, dan heb ik heel veel bewondering voor de jongen.
Ja, maar je bent nu een ander mens. Ja.
Ja, en veel dingen die hij opschrijft, zou ik nu niet meer durven opschrijven.
Nee.
Dat was echt, zeg maar, nogmaals, ik benijd dat wel, hè. Dus het is heel dubbel, want ik benijd zijn woede en de enorme furie die er inderdaad bijna in elke zin zit. Maar ik zou het nu niet meer op die manier kunnen opschrijven. Simpelweg omdat ik een ontwikkeling heb doorgemaakt.
Mm-hmm.
En mijn emoties veel beter kan kanaliseren.
En daarom ben je tegen het schrijven van veel boeken. Want dan kan je die verschillende schrijfstijlen niet ontwikkelen.
Nou, het zou wel kunnen misschien, maar ik kan het niet. Maar ik zie dat heel veel mensen mee worstelen. Dus ik denk dat heel veel mensen het niet kunnen. Zeker niet in Nederland. Niemand kan dat in Nederland.
Ja.
Maar ik denk dat het heel goed is voor een schrijver om af en toe niet te schrijven. En in mijn geval betekent dat niet dat ik helemaal niet schrijf. Want ik schrijf 5 columns per week en ik schrijf heel veel korte verhalen.
Mm-hmm.
Maar proza is toch iets apart. En je hebt gelijk, daar ligt echt mijn hart. Maar ja, in die zin was corona wel even welkom voor mij, want al mijn lezingen in de avond vielen weg. En daardoor werd ik nog eerder wakker dan ik normaal doe. En nu kan ik weer lekker gaan schrijven. Dus ja.
Ja, want daar ben je nu ook mee bezig met Oké, waar gaat het over?
Ja, ik heb geleerd van boek 1 en 2. Als je dat van tevoren gaat vertellen, dan
vloek?
Nee, niet een vloek, maar dan gaat iedereen de hele tijd naar vragen.
Oh, zo,
ja,
oké.
Het is koud nu een beetje raadselachtig.
Oké. Dat respecteer ik.
Ja, fijn, dankjewel.
Ik wil dan inderdaad ook al overgaan op de actualiteit. Racisme, daar hebben we het net al kort over gehad. Hier in Deventer kreeg ik bijvoorbeeld eens opmerkingen van, ik vind dat sowieso in Nederland racisme best wel impliciet is, onderhuid, wat minder out there dan in de VS. Waardoor het gesprek hier misschien moeilijk op gang kan gaan. Maar dat is mijn eigen mening.
Mm-hmm.
Want ik kreeg wel eens opmerkingen als, ja, maar jij bent anders. Jij bent geen Turk. Je bent verkaasd. Of, je spreekt helemaal geen gebrekkig Nederlands. En niet zo, niet dat hier op straat mensen worden vermoord of zo, zo snel. Ik merk ook wel verschil tussen de Randstad en het Oosten eigenlijk.
Mm-hmm.
Voel jij dat ook? Een verschil in benadering op het gebied van racisme vanuit de Randstad en het Oosten?
Ja, zeker. Maar mijn ervaringen zullen een vertekend beeld geven. Want op het moment dat ik in de Randstad kwam, was dat om tussen allemaal progressieve mensen te zijn. En ja, daarbinnen had je natuurlijk ook hele kolderieke situaties. Je hebt dan 2 of 3 bekende Turkse Nederlanders. En dat ik heel vaak word aangezien voor een andere Turkse Nederlander. Dat zou mij vragen van... wat heb ik ook weer meegemaakt? Was één keer dacht iemand, terwijl ik gewoon een lezing had gegeven, een afloop, dan ga je altijd signeren na een lezing. Mm. En toen kwam die vrouw naar me toe en die zei van... wat een bijzonder verhaal had je. Ik wist helemaal dat je ook schreef. Ik ken je alleen van Keuring Ziens van Waarde, zei ze tegen mij.
Oh ja.
Maar dat is een andere jongen die het Ersin heet.
Yeah.
Ja, toen zei ik, mevrouw, u bent in de war met de andere Turk, zei ik zo. Weet je, dus ja.
Dat is Fidan en Nadia waarschijnlijk.
Misschien wel, ja. En ik heb ook niet meer eerder, of ook op Twitter denken mensen, halen ze Zini Özdil en mij altijd door elkaar. Maar dat komt...
Zini Özdil, oké.
Ja, voormalig GroenLinks-Kamerlid.
Ja.
Dat komt waarschijnlijk omdat ze allebei de E en de Z hebben, weet je wel. Özcan, Özdil.
Ze noem je ook Özkan trouwens vaak.
Özkan noemen ze ook vaak.
Dus gewoon bij Öz houden.
Ik heb heel vaak van dat soort dingen. Over het algemeen is het zo dat... Het is vaak lomp en onbeholpen. En het is nooit. In de Randstad is het nooit zo bedoeld, denk ik. Het is. Ja, soms wel, maar ik zit even te denken. Kijk, dan zeggen ze bijvoorbeeld. Ja, het gaat niet echt lekker in je land momenteel. Hè? Zeg, wat bedoel je? Ja, die Erdogan, die maakt er echt een potje van. En denk ik van ja. Maar meneer, ik ben gewoon Nederlander. Dat mijn ouders daar vandaan komen, betekent nog niet dat dat mijn land is. Dit is mijn land.
Ja. Ja,
dus dat die man dat zegt, dat impliceert al eigenlijk dat hij vindt dat Turkije mijn land is en niet Nederland.
Ook ga terug naar je eigen land. Dan denk ik van, ben hier geboren. Ja.
Dat zegt hij dan niet, maar...
Maar dat soort opmerkingen.
Ja, kijk, dus vanaf het moment dat ik columns ging schrijven, ik word gewoon letterlijk, elke dag wordt mij wel gezegd, letterlijk van, rot op naar je eigen land, kut moslim, weet ik veel wat. Dat krijg ik elke dag te horen. Dus in die zin... maar goed, dat is niet echt de Randstad Oosten. Ja. Ik merk wel aan het Oosten bijvoorbeeld dat ze nog niet zo ver zijn met dat hele inclusiviteitsdenken en veranderingen. Ik denk dat aanpassen van Zwarte Piet hier wat langer zal duren in Deventer dan in Amsterdam. Mm-hmm. Dat soort dingen. Ik hoor hier in de stadions toch wel spreekkoren die heel dubieus zijn, die gewoon super racistisch zijn om, weet je wel, iedere keer als een donkere man de bal heeft, dat soort dingen.
Wat zeggen ze dan?
Rot op, aap, weet ik veel wat.
Hier bij Go Ahead.
Ja. Okay. Ik moet zeggen, dat is een veel voetbalstadion, zo, maar ik denk dat het wat meer dieper in de provincie, bij Den Bosch gezien bijvoorbeeld, hoe ze met oerwoudgeluiden gingen maken.
Mm-hmm.
Dus het heeft ook wel kijk, ik denk niet eens dat je verschil moet maken tussen Randstad en provincie of Deventer. Ik denk dat het vooral ook wel met sociale klasse heeft te maken, met acceptatie. Waar voorheen die mensen elkaar als gelijken zagen in die sociale klasse, is er nu veel meer vanuit tegenstelling en polarisatie gevoed door de politiek. En daar heb ik ook mee te maken.
Mm-hmm.
Dus ja, je wordt ook altijd geframed als je een Turkse achtergrond hebt, word je ook altijd geframed als linkse Turk. Terwijl, dat weet je.
Maar nu je meer succes hebt, hè, ervaar je minder racisme?
Nee, meer. Maar dat heeft echt te maken met mijn schrijfwerk natuurlijk.
Maar vanuit jouw directe omgeving misschien. Zeg maar, je krijgt misschien wel veel trolls en veel haatbrieven, maar vanuit jouw directe omgeving.
Soms zelfs geschreven. Vanuit mijn. Er is niet echt een directe omgeving. Dus ik zou niet weten. Kijk, de plekken waar ik kom, vinden de mensen me aardig.
Ja, precies.
Ik rijd wel een hele dure auto, maar ik word nooit aangehouden. Dus, maar dit is wederom heel particulier. Hè? Dus ik heb dat eigenlijk niet. Nee.
En niet dat mensen dubbelzinnige opmerkingen naar je maken, zoals vroeger misschien.
Maar dat is altijd. Kijk, dat is geen discriminatie. Dat is meer het gevoel. Jou gewoon het gevoel geven dat ze zien dat je anders bent. En ik ben natuurlijk ook anders, maar tegelijkertijd ook wel het idee hebben dat je anders bent en dus ook dus niet aangepast bent. Kijk, aangepast is natuurlijk ook een dubieus woord, maar in elk geval anders bent in de zin van dus ook je eigen voorkeur hebt. Dus als ik bijvoorbeeld Naar lezingen geven ze meestal een fles wijn of zo. Ja. Hoe vaak ik wel niet te horen heb gekregen. Ja, we
jij
weten
drinkt zeker geen wijn.
Ja, maar weet niet of je dat wel van je geloof mag.
Ja,
of als er ergens een lunchpakket is of een lunch überhaupt. Ja, we hebben voor jou geen varkensvlees gedaan. Ja. Ik zeg, waarom niet dan? Ja, omdat je een Turk bent. Ja, zulke dingen. Dus het zit er altijd heel subtiel in. En dit is helemaal niet slecht bedoeld.
Precies.
Maar dan merk je wel altijd van, oh, deze mensen zien mij helemaal niet als een... Of tenminste, die denken ook van, oh, het is een Turk. Het zal wel religieus zijn. Zo.
Het is wel interessant wat je zegt, hoor. Want ik denk dat menig veel mensen met een kleur dit wel echt als racistisch of discriminerend zouden ervaren.
Ja.
Bijvoorbeeld, dat is een gek voorbeeld. Ja, mensen noemen mij dan exotisch of zo.
Mm-hmm.
En omdat ik donker haar heb en krullen. Ja. En ik vind dat niet erg om te horen. Maar er zijn vrouwen die voelen zich dan heel erg gestigmatiseerd of gediscrimineerd of racisme, een soort van alsof ze door rimboe komen. Terwijl ik zie dat niet als slecht of zo, omdat de intentie niet slecht is of zo, wat jij zegt. Dat ze niet zo slecht bedoelen. Of...
Ja, maar ik kan hem ook omdraaien trouwens.
Ja.
Om het even op te discrimineren.
Ja.
Zeg maar, het is ook, wat bijvoorbeeld ook heel erg discriminerend is, als jij bijvoorbeeld, je hebt nu ook wel best wel een je ziet er wulps uit, zeg maar.
Wulps uit? Ik heb gewoon een zomerjurk,
nee, maar dat wil ik zeggen. Wij vinden dit gewoon een zomerjurk, maar er zijn ook heel veel Turkse conservatieve jongens die waarschijnlijk vinden dat je als een hoer gekleed bent, toch?
Ik liep vandaag wel in Utrecht door de kanalen.
Eiland?
Nou. Toen dacht ik wel, oké, misschien is dit te wulps voor deze buurt.
Want, wat gebeurde?
Nee, er gebeurde niks. Maar ik ging er wel op letten. Ja. Ik ging er wel op letten. Word ik raar aan?
En waarom ga je erop letten? Omdat die mensen jou kennelijk ooit het gevoel hebben gegeven, of misschien stelselmatig het gevoel hebben gegeven, dat zij wel eens daar een oordeel over zouden kunnen.
Zeker. Zelfs als klein kind. Ja. Mijn moeder kleedde me gewoon zomers. En van oude mannen, ik was echt 8, kreeg ik te horen, je bent te bloot gekleed.
Nou, maar dat is dus ook een soort van, kijk, dat is dus ook eigenlijk ook discriminerend, want zij denken van, jij bent, weet je, je bent een vrouw, dus je moet je gedragen als een vrouw.
Ja.
En je hebt onze afkomst, dus gedraag je en zoals wij ons ook zouden gedragen. En als je het niet doet, val je buiten de boot. Dan ben je inderdaad verkaasd. Dan ben je nep-Turk. Dan ben je een landverrader.
Ja, discriminatie binnen de eigen
tuurlijk,
etnische groep.
Kijk, het gaat heel erg over discriminatie van de witte medemens richting de gekleurde medemens. Maar binnen die groepen met de kleur is natuurlijk ook heel veel discriminatie. Ik heb ook, als je het hebt over discriminatie, heb ik ook heel veel discriminatie ondervonden van mensen die wel heel erg religieus zijn met een Turkse achtergrond. Die vinden dat ik een nestbevuiler ben.
Ja. Weet ik veel, haram.
Ja, maar dan zeggen ze, mijn ouders hebben een Alewitische achtergrond. Dan zeggen ze kanker Alewit. Ja, dat is ook discriminerend.
Ja, zeker. Tussen de religieuze moslims heel veel
pijn. Dus in die zin, kijk, als je het hebt over identiteit en als je het hebt over je positioneren of wie ben je eigenlijk, dat is natuurlijk heel verwarrend, want die ene witte groep die denkt dan dat je een Turk bent, maar die Turkse groep die vindt helemaal niet dat je een Turk bent. Dus wat ben je dan eigenlijk? Ja, dan kan je alleen maar één ding zijn, dat is jezelf. En dus daarom vind ik het altijd heel gevaarlijk als mensen hun identiteit gaan ontdenen aan een groep.
Want
je bent toch nooit, een groep is ook niet homogeen, hoe gek het ook klinkt.
Wat vind jij erger? Het commentaar wat je krijgt van een witte Nederlander op jouw identiteit, of het commentaar wat je krijgt van de religieuze of conservatieve, laat ik het zo zeggen, de conservatieve Turk?
Erger, het is allebei even erg, maar ik ga er niet gebukt onder. Maar ik word meer moedeloos van het commentaar van die witte Nederlander, omdat ik van de Turk weet dat die gewoon, ja, die begrijpt het gewoon niet. En dat duurt gewoon wat langer voordat die integratie, assimilatie uiteindelijk plaats gaat vinden. Want dat is gewoon onvermijdelijk. Maar van de witte Nederlander, daar word ik wel soms moedeloos van.
Ja, want je verwacht meer van hen.
Ik denk wel, juist als je laat voorstaan op progressiviteit, of juist niet, als je zegt een nationalist, ik ben een nationalist, en je ziet dat iemand van buitenaf zich zo keurig heeft aangepast in hun jargon en zo goed meedoet, dan verwacht ik daar wel iets meer van. Kijk, van die Turk begrijp ik wel dat hij een hekel aan me heeft, want die zit me steeds minder Turk zijn.
Mm-hmm.
Maar van die Nederlanders snap ik het dan niet, van die oorspronkelijke Nederlanders.
Ja, want je gedraagt je wel als een geïntegreerd iemand die goed meedraait in deze samenleving en alsnog Hebben ze discriminerende opmerkingen? Of
nou ja, in elk geval, zeg maar, de grootste frustratie van veel rechtsnationalisten is natuurlijk het hele islamisme en zo, weet je.
Dus, ja.
Ja, daar kan je mij niet van betichten. Ook al was ik wel moslim trouwens, dan kon je nog steeds niks tegen me zeggen. Maar dat ben ik niet. En dus het gaat wel gewoon keihard over uiterlijk.
Ja.
Dus het gaat over je zwarte haren.
Ja,
want,
net of alle witte Nederlanders hier christenen zijn. Zeg maar, dat je daar iets over kan zeggen of zo. Of over dus mensen plaatsen je als Turk, ook de Turk zelf, al snel als moslim. Terwijl in Turkije heb je echt ook gewoon Joodse mensen. Niet veel, maar je hebt Joodse mensen, je hebt christenen, je hebt atheïsten, alewieten, heel veel inderdaad. Maar ik vind zelf persoonlijk ook een beetje raar dat Turken onderling ook ervan uitgaan dat de andere Turk moslim is. Vind ik ook raar.
Ja, en dat hij ook namens de groep moet spreken en dat hij zich moet handelen. Dat hij moet handelen volgens de opvatting van de groep. Conformeren aan de groep. Dat is een beetje zo. Ik heb sowieso een hekel aan conformisme, maar dit is dus ook een voorbeeld daarvan. Ik heb me altijd... Kijk, ik denk dat voor mij de belangrijkste les was... vanaf mijn jongste jeugd was het heel erg gevoelig zijn voor die verwachtingen van anderen. Dus heel erg luisteren of nou Nederlandse mensen waren of Turkse Nederlanders. Heel erg luisteren, kijken wat de verwachtingen zijn. En iemand die dat doet, die heeft heel weinig zelfvertrouwen. Die gelooft gewoon nog niet helemaal in zichzelf of die is nog zoekende. Maar die weet niet wat zijn of haar positie is in het leven. En die gaat dan inderdaad luisteren naar andere mensen en proberen om aansluiting te vinden. Maar als je op een bepaald moment in je leven, en ik denk dat het bij mij begin 20 is gekomen, denk van ja, weet je, fuck you en fuck you ook. Ik heb wel echt het gevoel dat ik gewoon dit ben. En het is een beetje van dat en een beetje van dit. Dus een beetje Nederlands, een beetje Turks en vooral ook gewoon heel erg veel mezelf. En als je dan die identiteit, die persoonlijkheid die er kennelijk altijd wel in zat, als je die ruimte geeft om volop tot bloei te komen, ik denk dat je dan uiteindelijk gelukkigst wordt. En dan is inderdaad wel de bijvangst dat heel veel andere groepen jou niet voor vol aanzien of je zelfs dingen gaan kwalijk nemen. Maar dan moet je ook heel zo sterk in je schoenen staan, zo erg vertrouwen in wat je aan het doen bent en geloven in wie je bent en waar je voor staat, dat op een gegeven moment gaat dat je het ook niet raken. En bij mij was het wel heel belangrijk dat ik vond dat ik emotioneel niet afhankelijk moest zijn van de verwachtingen van andere mensen die ik niet kende. Maar op een gegeven moment maakte ik dat steeds kleiner. Dat ik ook vond dat ik niet meer emotioneel afhankelijk moest zijn van de mensen met wie ik eigenlijk jarenlang ben omgegaan. En die voor die milde vorm van onderdrukking hebben gezorgd. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over mijn moeder.
Ja, of je leraar.
Of een leraar inderdaad, maar of buurjongens of jongens uit het voetbalteam. Allemaal mensen die verwachtingen van je hebben. Die denken van ja, je moet gewoon meedoen. Of die verwachten dat je meedoet. Maar
in extreme vorm hebben zij jouw zelfvertrouwen eigenlijk niet opgebouwd vroeger. En nu in extreme vorm heb je er scheid aan.
Nou, ik denk niet dat zij zoveel invloed had op mijn zelfvertrouwen. Maar wel invloed hadden op het idee dat ik iemand moest zijn wie ik helemaal niet wilde worden.
Ja.
Dus
verwachtingen wat je zei.
Verwachtingen. Dus als je dat kon loslaten, als je echt, maar dan moet je wel eerst hebben ontdekken wie je bent.
Kijk,
ik denk dat dat het grootste probleem is van heel veel millennials, dat ze geen flauw idee hebben van wie ze zijn, dat zij zich gaan gedragen naar verwachtingen van een bepaalde stroming, of het nou hipsters zijn, of weet je wel, geef ze allemaal maar een naam. En dat is natuurlijk ook omdat mensen, heel veel, de meeste mensen willen niet alleen zijn. De meeste mensen willen toch gezien worden, willen een sociaal leven hebben. Nou, ik kwam op een punt, kwam ik er ook achter. Ja, ik wil eigenlijk helemaal geen sociaal leven hebben. Ik vind dat eigenlijk heel erg, dat stoort mij eigenlijk. Dus ik
hoef, past niet bij jou, ja.
Nou, misschien zou het bij mij passen als alles ging op de manier zoals ik wilde. Maar als ik dan in een café stond met vrienden, ging ik me steeds meer ergeren aan hun gedrag. Omdat ik wel dacht van, ja, waarom maken jullie geen ontwikkelingen door? Dus ik heb nog steeds vrienden die met wie ik uitging toen we allemaal 18 waren. We zijn nu allemaal 36. En zij doen nog steeds dezelfde dingen als toen we 18 waren hier in de binnenstad van Deventer.
Dat is gewoon heel kritisch, zeg maar.
Ja, ik ben kritischer geworden, maar niet zozeer naar hen dan. Tuurlijk, ook naar hen, maar dan vooral ook naar mezelf. Dat ik denk van ja, ik kan wel blijven optrekken met deze jongens, maar dat gaat mij niet helpen in mijn ontwikkeling. Mm-hmm. Dat gaat mij niet. Kijk, ik wil iedere ochtend wakker worden en weer iets wijzer zijn, iets completer zijn dan de dag daarvoor. Mm-hmm. En dat doe je niet door te vervallen in patronen, in routine. Uiteindelijk moet je jezelf steeds opnieuw prikkelen, uitdagen. Je moet heel erg op zoek gaan naar zaken waar je eigenlijk misschien eens helemaal geen idee van had dat je dat zou kunnen doen of willen doen. Maar door je eigen grenzen steeds op te rekken en door nieuwe grenzen op te zoeken, maak je ook als mens groei door.
Ja.
Maar jij zei net, dat ik na het schrijven ook tv ging maken en radio ging maken en columns ging schrijven, alsof het vanzelfsprekend is. Maar ik had nooit de ambitie om dat te gaan doen.
Mm-hmm.
Dat is iets wat op mijn pad kwam. En misschien omdat dan andere mensen mij hebben gevraagd. En normaal gesproken zou je misschien een normale reactie zou kunnen zijn van ja, maar ik kan dat helemaal niet. Ik heb daar niet voor gestudeerd, ik heb er geen ervaring mee.
Mm-hmm.
Maar ik ga er dan wel in, niet blind in. Ik ga me heel erg goed verdiepen. Ik ben iemand die heel monomaan alles gaat uitzoeken. Maar dan begin ik er wel aan. Dus, en normaal gesproken, als je mij had gevraagd, ik geloof dat ik 2017 debuteerde op televisie, maar als je mij 2015 had gevraagd van of had gezegd van je wordt later ook televisiepresentator, dan had ik je keihard uitgelachen.
Mm-hmm.
Omdat ik oprecht niet had kunnen voorstellen dat ik dat zou kunnen.
Mm-hmm.
En het probleem is van heel veel mensen, en zeker van mensen met mijn achtergrond, is dat zij ook heel vaak te horen hebben gekregen dat ze dingen niet kunnen. Dus dan gaan ze daar misschien ook zelf in geloven. En sterker nog, mensen zijn ook tegengewerkt. Nou, dat was dus het oude normaal, dat je tegengewerkt werd met je achtergrond. Tegenwoordig word je positief gediscrimineerd en mag je allemaal dingen doen.
Vind je dat fijn?
Nee, vind ik niet fijn, nee.
Nee?
Nee, omdat heel veel mensen zonder talent en kunde nu ook opeens allerlei podia krijgen.
Maar heb jij het idee dat je op deze positie bent gekomen omdat je positief gediscrimineerd bent?
Kijk, ik denk niet in de zin van dat ik, zeg maar, wat ik mag doen, dat ik, het is een andere vorm van positieve discriminatie. Ik denk uiteindelijk dat mensen mijn boeken zijn gaan waarderen en wat ik later ook ben gaan doen, vanwege mijn achtergrond ook. Dus omdat het een nieuwe blik wierp op de dingen die zij altijd al wel zagen. Maar kijk,
ik moet zeggen, als ik jouw boeken lees, denk ik, ja, dit ken ik wel inderdaad. Maar ik kan voor ze Nederlandse
dat is het precies.
Nieuwe wereld.
Want die mensen hadden misschien altijd wel gedachten over een achterbuurt in een provinciestad. Maar dat die meningen van hen, die waren gebaseerd op krantenkoppen of misschien een keer een item in een journaal van 2 minuten. Maar dat is nooit van binnenuit verteld in 260 pagina's.
Ja.
Dus als ze dat dan lezen, dan snap ik wel waar die fascinatie vandaan komt. Dus dat kun je positieve discriminatie noemen of zelfs een vorm van
Je hebt bepaalde munitie wat prikkelend is voor mensen, omdat het nieuw is.
Ja.
Ze hebben niet zozeer te maken met beleid of zo, maar meer met van de mediawereld, maar meer dat je iets origineels iets toe te voegen.
Nou ja, dat is dus inderdaad, dat is dan wel het voordeel van zo'n achtergrond. Dat mensen meer geïnteresseerd zijn in die verhalen op dat moment dan van het zoveelste hipster millennial auteurtje dat weer een boek gaat schrijven.
Ja.
Dat snap ik ook wel. Ik lees ook nu, ik zou ook nu liever veel
Franse boeken of zo.
Ja, of nu een roman van een Chinese Nederlander bijvoorbeeld. Dat zou ik denk ik veel liever lezen dan weer nog een roman over een van een millennial die vertelt hoe zwaar het is om op te groeien in de Amsterdamse cultuurscene of zo, ja.
Ik ben benieuwd, wat zou jij jongeren zelf als advies willen geven op het gebied van verwachtingen?
Wie precies?
Je jongeren zelf.
Oh, mijn jongeren, verwachtingen.
Ja.
En hoe oud ben ik dan?
Op je punt dat je echt zoekende was. Dus misschien vlak voordat je de criminaliteit inging en vlak nadat je...
Ja, je gaat niet de criminaliteit in, hè. Dat is gewoon iets wat er gewoon niet overkomt. Maar nee, dat is een beetje flauw van wat ik het zeg, maar dat lijkt wel alsof het soort vacature was op je reageerde.
Nee.
Vooral heb gewoon meer vertrouwen in jezelf. Kijk, Ja, meer vertrouwen in jezelf. Gewoon, kijk, het is niet zo dat iedereen talent heeft. Dat is gewoon de grootste bullshit die op basisscholen wordt wijsgemaakt. Dat is
kan
niet
alles
zo.
Worden wat je wil.
Ja, nee, dat is niet waar. Je kan niet alles worden wat je wil. En niet iedereen heeft talent. Sommige mensen zijn gewoon echt retarded en zo. Of, dat is gewoon een feit. Maar als je wel heilig van overtuigd bent dat je iets wil doen, of probeer het tenminste. Dat is toch wel het allerbelangrijkste. Ik denk, om dingen te doen die misschien niet heel erg maatschappelijk geaccepteerd zijn, althans in je kleine bubbel, dan moet je ook wel durven om maling te hebben aan de mening van anderen. En ook om, en dat is denk ik wel een rode lijn ook in mijn rode draad in mijn jeugd geweest, in elk geval adolescentie, durf ook impopulair te zijn. Op een gegeven moment had iedereen echt een scheidhekel aan mij. En misschien nu nog wel een beetje. Waarom was dat? Omdat zij vonden dat ik misschien bot was, maar ook arrogant was. Mm-hmm. Ik ben totaal niet arrogant, volgens mij. Maar zo kan het overkomen. Maar waarom komt het zo over? Omdat ik één doel heb en dan ga ik ervoor. En dan moet alles en iedereen daarvoor wijken. En dan ben ik misschien wat minder
op mensen gericht. Ik ben minder op de mensen gericht.
Nee, helemaal niet op mensen gericht zelfs. Nee, intermenselijk contact vind ik het vervelendste wat er is. En dat heeft niks met die mensen te maken. Dat heeft te maken met dat ik niet met die prikkels om kan gaan. Dus ik zou gewoon zeggen tegen die jongere ik van, formuleer je doel uiteindelijk goed als je het hebt gevonden. Ga er helemaal voor. En met helemaal bedoel ik echt helemaal. En dat betekent dus ook dat je misschien een broer, een zus moet kwetsen, een moeder, een vader moet kwetsen. Eigenlijk alles wat jij obstakels noemt, eigenlijk alles en iedereen die obstakels zouden kunnen vormen, daar moet je gewoon durven maling aan te hebben.
Maar je hebt soms ook mensen nodig, toch, om je doel te bereiken?
Zeker, en daar moet je ook weer gewiekst in zijn. Ja, ja, weet je, dat is dan weer iets. Heel veel mensen hebben daar moeite mee als je dat uitspreekt. Maar je moet gewiekst zijn. Je moet weten welke mensen in jouw kamp zitten. En die, als ze niet in jouw kamp zitten, moet je ze in jouw kamp halen. En welke mensen stoorzenders zijn. Dus je moet in die zin, ik zou ook zeggen, opportunisme is
wel
ook heel belangrijk.
Koud. Klinkt wel koud.
Ja, maar het is niet de manier. Maar, want er zijn heel veel manieren om uiteindelijk iets te bereiken. Maar omdat ik dat advies moest geven aan mijn jongeren zelf, zou ik zeggen, wees daarin hard en
zakelijk.
En uiteindelijk, dit wil niemand horen, omdat niet iedereen dit gelooft. Maar het is wel zo. Uiteindelijk, zeker als je in die hele, laten we zeggen, intellectuele omgeving komt, of nou politiek is, cultuur, media, dan is er altijd competitie. Dan is er altijd competitie. En soms is die competitie wat meer zichtbaar dan anders, maar er is altijd een competitie, ook al is die onuitgesproken. En ik denk, wees je bewust van het feit dat er altijd een competitie is. Ik zeg ook tegen jongens van 15, 16, als ik gastlessen geef op middelbare scholen, ook gymnasia trouwens, ironisch dan als je even dat verleden nog een keer bekijkt, dan leg ik uit van, jullie kunnen wel heel tof gaan roepen dat jullie nooit boeken lezen, maar als jullie straks gaan solliciteren ergens, dan word je gewoon afgerekend keihard op je intellect. Dan word je afgerekend op je algemene kennis. Ben je sociaal vaardig? Hoe kom je over? En dat zijn allemaal dingen die je kan opdoen door het lezen van boeken. Dus je kan nu wel popiopie gaan zeggen, ik lees geen boek, ik vind niks aan, ik ga liever op Insta zitten of ik ga op Netflix een film kijken.
Dus je zegt, bouw aan je marktwaarde.
Die rekening komt later. Ja, tuurlijk, bouw aan je marktwaarde. Uiteindelijk bereik je een leeftijd wanneer je juist, kijk, als jongere ben je cool misschien als je 8 uur hebt zitten gamen die nacht en dan vertel je aan je vriendjes.
Ja, maar als student moet je wel ineens dikke pillen lezen. En
als
zo.
Student helemaal. En als je dan later in bijvoorbeeld dus in de mediawereld komt, in de politiek, kunst en cultuur, dan word je gewoon afgerekend op wat je kan.
Ja.
En alles wat jij dan kan, dat is zo'n belangrijke fase, 14 tot en met, laten we zeggen, begin 20, want heel veel mensen zullen het herkennen. De boeken die je hebt gelezen, de films die je hebt gezien, de muziek die je hebt geluisterd, die periode, die maakt de meeste indruk op jou uiteindelijk. Mm-hmm. Die vormt jou. Dus
laat je vormen door zoveel mogelijk intellect en rijkdom aan kennis. Om dus jouw competitie uiteindelijk te verkleinen. Of te verkleinen om jouw waarde te vergroten voor die brede competitie. Dankjewel voor je tijd.
Nee, jij bedankt.
Dit gesprek kon zo nog een uur duren. Veel respect en bewondering voor deze man. Vooral ook omdat we deels dezelfde geschiedenis hebben kan ik toch wel zeggen dat ik echt ook ontzettend trots ben.